je nou op je vast te maken, ja. Net doen of het niet bent.
Ja. Dames en heren, wilt u enkele momenten zo min mogelijk bewegen en ook zo min mogelijk geluid maken?
Goedenavond, vrienden. Ja, ik vond het zo gezellig bij u dat ik zei, ik werk nog mee, ik kom nog een keer terug. En of het echt gezellig is, zal blijken als we de vraag hebben bekeken. Ik zal in ieder geval mijn best doen om me zoveel mogelijk, zo kort mogelijk te beantwoorden.
Er was sprake van perestroika in de Sovjet-Unie. Hoe groot is de invloed van de Russische maffia?
Ik weet niet welke u bedoelt, er zijn er namelijk drie. Er is er één die de zwarte handel beheerst. Er is er één die zich bezighoudt met schuivingen tussen de industrieën. En dan is er nog een technocratie die in zichzelf ook met posities en voorrechten schuift. Maar ik zou zeggen, deze drie groepen zijn tegen perestroika, omdat het een aantasting betekent van hun eigen mogelijkheden om meer te hebben dan een ander. Voldoende?
Wat is een bloemenoffer? Wat is een bloemenoffer?
Dat ligt eraan waar u het brengt. Hè? Over het algemeen een bloemenoffer zien, bijvoorbeeld Bali. Dan hebben we te maken met een poging dus om de schoonheid van de wereld als dank aan te bieden aan de goden, opdat ze die schoonheid herscheppen. Dan heb je verder bloemenoffers die gebracht worden, maar dan zitten we weer in een heel andere streek van de wereld, bijvoorbeeld in bepaalde delen van Afrika. De bloemen worden gesorteerd om een zekere invloed samen te vormen. Deze invloed geeft dan, naar men denkt, de magier of medicijnman, zeggingschap over bepaalde demonen. En deze demonen kunnen dan gebruikt worden om bepaalde invloeden tot stand te brengen. Nou, dan kennen we nog bloemenoffers die gebracht worden in bepaalde delen van Zuid-Amerika, door de Indio's voornamelijk. Deze offers hebben heel vaak alleen ten doel om de schoonheid te geven aan een ander offer dat je brengt. Ze zijn dus meer versiering, ze zijn garnituur. Voldoende?
Wat is de huidige verstandhouding tussen het medium Karel van der Nagel, de Orde der Verdraagzamen en de Witte Broederschap?
De Witte Broederschap die is druk bezig aan zijn eigen plannen. En het medium Karel van der Nagel is een type dat zegt, nou als je dat wilt dan doe je maar. Maar ik hou me er buiten. Dus hier is de band, behalve door bewustzijn, betrekkelijk gering. De sprekers die u nog doorkrijgt, zijn entiteiten die, omdat ze tot de orde behoren wel, gelijktijdig een mate van medewerking zullen verlenen aan de Witte Broederschap. Maar die oude jongens onder elkaar spelen met het medium. En zeggen, nou wij komen nog wel door. En we zullen ons best doen om het zo netjes mogelijk te doen.
En waarom zet u zich buiten het werk van de Witte Broederschap?
Omdat het werk van de Witte Broederschap een plan is, een systeem.
Kunt u daar meer van vertellen?
Ik zou er heel veel over kunnen vertellen, maar ik mag er niet veel over vertellen. Het enige wat ik u kan zeggen is, er is sprake van een voortdurende beïnvloeding van geesten, opdat een soort chaos ontstaat, die de huidige ordening zodanig verstoort, dat ze door een nieuwe en voor de mensheid juistere vorm van ordening en denken kan worden vervangen, hetwelk moet resulteren in een groter geestelijk bewustzijn, en in een vermindering van de sterk materialistische beïnvloeding waaraan de mensen op het ogenblik allemaal onder heeft gezet.
Hoe lang gaat dat plan zich verwezenlijken? Hoe lang?
We zijn druk bezig. Men neemt aan de eerste resultaten dus tussen 94 en 99 te zien. Eigenlijk zie je ze op het ogenblik al, maar ja, dat is nog maar een beginfase. Men hoopt dan ongeveer in een 100 jaar het plan werkelijk goed aan de gang te hebben. En dan zal het waarschijnlijk een 300 jaar duren voordat die geestelijke verdieping, die we toch ook nodig vinden, werkelijk meer algemeen mogelijk wordt.
Is dat het plan waarvan Umberto Eco in de slinger van Foucault spreekt en verbandhouder met vrijmetselarij en Rozenkruis?
Datzelfde plan, ja, inderdaad. Alleen in de Witte Broederschap dus nu in tijd meer gedefinieerd en in werkingen meer aangepast aan bestaande mogelijkheden en omstandigheden dan in genoemd werk kan worden aangeduid.
Gaat er gebruik gemaakt worden van de eeuwwisseling, het jaar 2000, met misschien de betekenis daarvan?
Het jaar 2000 op zichzelf is gewoon een jaar. De eeuwwisseling brengt bij de mensen altijd het gevoel van verandering teweeg. We zien dat bij elke eeuwwisseling weer. Maar daardoor zijn ze wel vatbaarder voor zekere invloeden en beïnvloedingen, en zo kan dit jaar 2000 in dit geval dus inderdaad wel enige betekenis hebben. Maar die betekenis ligt niet in het jaar, maar eerder in de onbewuste invloed die dit getal, dat op zichzelf weinig zegt, heeft voor de meeste mensen op aarde.
Dank u wel.
U was bezig uw scepties van een medewerking aan het plan toe te lichten. Kunt u daar nog even doorgaan?
Kijk, wanneer ik tot een plan behoor, dan ben ik gebonden aan de regels van dat plan. En ik kan aan een plan meewerken en ik kan daarnaast iets voor mezelf doen. Hoe heet dat ook weer? Moonlighting, hè? Ja.
Moonshine.
Huh? Ja,
moonlighting.
Moonlighting, ja. Tenminste, ik dacht dat dat ook een hier gangbare term was. Maar, oh nee, je noemt zwart werken gewoon. Maar zo zwart is het niet, daarom vermijd ik die term. Ik werk dus voor eigen gelegenheid. En dat wil zeggen dat ik zelf verantwoordelijk ben voor hetgeen ik doe en hetgeen ik zeg.
Wie bent u?
Dat gaat u geen pest aan. En we kunnen daarbij heel rustig constateren dus, dat ik voor eigen rekening dingen kan zeggen die ik onder het plan niet zou kunnen zeggen. Anderzijds ben ik gebonden toch wel aan de orde en dus ook mede aan de Witte Broederschap. En dat houdt in dat er bepaalde dingen zijn die ik niet doe of niet kan doen. En waarom ik niet zeg dat u niet aangaat wat ik, wie ik ben? Nou, omdat hetgeen wat ik zeg belangrijk moet zijn en al het andere daaraan onderdanig is. En wat maakt het nu uit of ik u vertel dat ik Arthur Driessen heb geheten? Maakt niets uit en dat zegt niets. En dan kunt u me misschien in een heel oud boek terugvinden. Overledensakte in 1896. En dan denkt u, nou ja, dus die is al een hele tijd afgepeigerd. En dat mag voor mij. Maar ik ben niet meer diezelfde. Want ik heb van alles meegemaakt ondertussen. Ik heb een hoop geleerd. Vandaar. Zo, ik dacht dat dat duidelijk was.
Heet u daar meer in, hier op aarde? Heet u daar meer in de geest dan wij hier op aarde?
Je leert in de geest. Als je wilt. Zo goed als je op aarde kunt leren. Maar op aarde leer je meestal wat een ander denkt. En in de geest leer je wat je zelf kunt begrijpen.
Slapen wij en onze kinderen te veel en kunt u iets zeggen over ons slaapgedrag?
Nou, of u te veel slaapt, dat ligt aan uzelf, neem ik aan. Elke mens heeft een bepaalde periode nodig, zuiver lichamelijk, omdat nu eenmaal ontspanning, afstoting van gifstoffen en dergelijke tijdens de slaap het beste gaat. Maar daarnaast kan dus de slaap in vele gevallen ook nog een contact met andere werelden betekenen. Bewust of onbewuste uittredingen bijvoorbeeld. Beïnvloeding door gemeenschappelijk geestelijk bewustzijn en wat meer van die soort bestaat. En wanneer dit voor u werkt, dan is het misschien vaak beter om een uurtje langer te slapen en iets bewuster wakker te worden, dan zo weinig mogelijk te slapen en anderen lastig te vallen en wakker te houden.
Heeft de Shiva-dienst in India, behalve een religieuze achtergrond, ook een duidelijk, mogelijk een geestelijke waarde? Symboliek is het vuur als transformerende kracht, de drietand en de repeterende diensten. Wat betekenen ze?
Ja, dat zijn hele oude symbolen. Drietand zult u overal tegenkomen. Het is in feite de drie-eenheid die in bepaalde natuurlijke krachten tot uiting komt. Shiva zelf is dus dood en leven. Dat heeft hij dus met Kali gemeen. Hij brengt gelijktijdig de vruchtbaarheid en de ondergang. Wanneer je in de voortdurende herhaling van deze processen komt tot de beheersing van de kracht waaruit de processen ontstaan, word je dus als het ware een god. Dat is de symboliek die erin ligt.
Veel mensen sterven in ouderdom met de bijbehorende starheid van bewustzijn. Raadt men dit gerontofiele zelfbeeld aan uw kant makkelijk kwijt? En hoe oud zijn de meeste mensen dan in Zomerland?
Meestal zo oud als ze zichzelf denken. En dat wil zeggen dat de meesten die overgaan wanneer ze in Zomerland terechtkomen, als eerste verschijningsvorm ofwel hun leeftijd gebruiken, dan wel gemiddeld tussen de 25 en 35 jaar ongeveer. Dus lichamelijk vol ontwikkeld is de gestalte waarin zich het liefst presenteren. De verschijnselen bij de ouderdom zijn in feite een fixatie op het verleden, gepaard gaande met een onvermogen om het heden en de werking van het heden nog op te nemen en eventueel te beheersen. En dat houdt dus in dat eigenlijk de persoonlijkheid geen verdere ontwikkeling op mentaal gebied ondergaat, maar wel vaak op emotioneel gebied. Deze emotionele waarden zullen vooral bij de ouderen van groot belang kunnen zijn voor een verdere geestelijke bewustwording. Het verstaringsproces betekent dus niet dat ze zo verstart en vergeetachtig en seniel en kind aan de andere kant komen als ze hier overlijden. Integendeel, meestal komen ze eruit, kijken terug naar wat de laatste jaren zijn geweest en zeggen, maar god, wat ben ik blij dat ik van dat soortje af ben.
Kunt u iets zeggen over het Aquarius-evangelie van Levi?
Nee.
Hoe zit het met al die UFO's die zouden verschijnen? Niks in de media. Is het doodgezwegen?
Het is inderdaad doodgezwegen, ofschoon er enkele meldingen zijn gemaakt. Er zijn namelijk enkele verkapte meldingen gemaakt over waarnemingen van onbekende voertuigen boven de USA en Mexico. Daarnaast zijn er enkele meldingen gemaakt in Duitsland, die zijn wel doodgezwegen. En er zijn een aantal verschijnselen geconstateerd in het Oostblok, welke echter niet gepubliceerd zijn, maar wel onderzocht worden. Voldoende?
Wat gebeurt er wanneer Saturnus, Neptunus en Uranus in plaats van retrograde weer rechtstreeks gaan lopen over plusminus 2 weken?
Voor de meeste mensen betekent een verandering van tendens. Je kunt dit nooit helemaal volledig zeggen voor de mensen. Maar in de horoscopie zou je zeggen, voor de meeste mensen wordt dus een positievere tendens kenbaar. Vooral op het gebied van bepaalde innerlijke zaken. Daarnaast ook een versterking vaak van gevoeligheid of paranormale gevoeligheid. Wanneer we kijken wat het in het zonnestelsel betekent, dan betekent het alleen dat hetzelfde proces doorgaat, maar dat het baanevenwicht van alle planeten samen enigszins verandert. En dat kan onder andere op weer- en groeiprocessen van invloed zijn. Voldoende?
Kunt u enige adviezen geven hoe te handelen in conflict situaties waarbij de betrokkenen elkaar niet willen begrijpen?
Als een ander je niet wil begrijpen, probeer dan niet te laten begrijpen en begrijp dat niet begrijpen een functie kan zijn van het begrip dat een ander nodig heeft. Het is nog zinvol ook, dat vies.
Hoe kan een helderziende chaotische beelden die in zichzelf of op hem afkomen omzetten in een ordelijk begrip?
Dat is over het algemeen erg moeilijk. Maar als u chaotische beelden hebt, dan zou ik u willen raden, concentreer u op enkele centrale punten in deze chaos en blijf deze volgen. U zult dan zien dat er uit een wervelingsbeweging toch een soort structuur ontstaat en die is dan meestal wel interpretabel en afleesbaar.
Wat kunt u zeggen over de nationaliteiten in de Sovjet-Unie? Waarom vinden zij zich op dit moment zo belangrijk?
Dat is heel eenvoudig en heel begrijpelijk. Alle mensen worden geregeerd door de Russen. En de Russen zijn eigenaardig genoeg in dit geval sterk geconcentreerd rond Leningrad en Moskou. Zelfs tussen Moskou en Leningrad bestaat nog een zekere strijd. Dat wil zeggen dus, de directieven komen vanuit een ambtelijke mentaliteit die geheel niet strookt met de industriële of boerenmentaliteit van andere gebieden. Vaak hebben ze daarnaast hun eigen tradities en talen en deze worden overspoeld door de Russische gezaghebbers die bovendien vaak dan de beste plaatsen hebben in hun gemeenschap. Het resultaat is dat ze proberen om zichzelf te worden en het gevoel hebben dat wanneer ze eerst het deel zijn van Rusland als een totaliteit kunnen omzetten in een meewerken in een bondgenootschap, dat ze dan aanmerkelijk beter eraan toe zullen zijn. Dat is natuurlijk niet waar, want dat ligt aan wat ze zelf presteren. Maar dat geloof hebben ze nu eenmaal. En er zijn een aantal mensen die denken, wanneer we dit politiek verkondigen, worden we zelf belangrijk. En kunnen we dus degenen die nu belangrijk zijn eruit schoppen om hun profijt en dan voor onszelf op te eisen.
Ik neem aan dat de meeste mensen willen reïncarneren in een geestelijk meer bewuste wereld. Hoe vol kan die wereld worden?
Als het om werkelijk geestelijk bewust te zijn, niet bepaald vol. Want werkelijk geestelijk bewusten zullen niet zo vaak incarneren. Maar het bewustwordingsproces vraagt juist een onvolledige en onvolmaakte wereld, omdat alleen daarin de ervaringsmogelijkheden aanwezig zijn, waardoor een verdere volmaking van het innerlijk besef en evenwicht geestelijk mogelijk is.
Hoe lang zal de overgang naar een geestelijk meer bewuste wereld duren als de mensen een beetje meewerken?
Ja, daar durf ik geen gok op te maken. Als alle mensen mee zouden werken, dan zou het waarschijnlijk binnen 10 jaar gebeurd zijn. Maar als ik kijk naar de werkelijkheid, dan zou ik zeggen 500 jaar is een zeer optimistische schatting.
Gelooft u in een wereldgoede wil?
Ik geloof niet in een wereldgoede wil, omdat vele mensen van goede wil zijn, maar ze willen allemaal wat anders.
Wat is dan dat gepiept?
Huh?
Dan zou het gepiept zijn.
Wanneer ze allemaal dus geestelijk bewust willen worden, dan zou daardoor het geheel van de menselijke situatie en relatie veranderen. Dit betekent een sterke ommekeer in de sociale verandering, in de sociale samenhangen. Het betekent een verandering van economische belangrijkheidsfactoren en daardoor ook een mogelijkheid om meer als eenheid te gaan leven met de wereld waarop je leeft. Het betekent verder een onderling begrip van de volkeren, waarbij concurrentie wordt uitgeschakeld en wordt vervangen door een elkaar aanvullen. En dat zou binnen 10 jaar mogelijk zijn.
Graag de handleiding dus.
De handleiding is heel eenvoudig. Denk niet hoe je er zelf beter van kunt worden, maar vraag je voortdurend af hoe je een ander zich beter kunt laten voelen. Als iedereen dat doet, zo voor elkaar.
Hoe zal een geestelijk meer bewuste wereld er in materieel opzicht uitzien?
Zeer waarschijnlijk zal men terugkomen van de noodzaak om zoveel mogelijk te produceren en te verhandelen. Men zal daarvoor in de plaats stellen een duurzaam product dat bepaald wordt door de behoeften. Men zal daarnaast uitgaan van een gelijkmatige verdeling van de mogelijkheid tot verwerving, al dan niet zonder geld. Er kunnen situaties ontstaan waarbij de verdeling op gebied van goederen dus door noodzaak wordt bepaald. Dus door het werkelijk behoefte-element. Een minimumbehoefte aan iedereen gegarandeerd wordt over de hele wereld. Daarnaast zou ongetwijfeld ook in moreel opzicht veel veranderen. Men zal dus een aantal strikte regels afschaffen die op het ogenblik alleen zaligmakend gelden. En daarvoor in de plaats uitgaan van de realiteit van werkelijke gevoelens, werkelijke behoeften, zonder dat men van daaruit wil proberen anderen tot een dergelijke levenshouding of trant te bewegen.
Wat
ja.
Is zo'n strikte regel?
Nou, neem bijvoorbeeld het huwelijk. Ik heb niets tegen het huwelijk. Het is een schitterende instelling. Maar als het huwelijk niet ontstaat doordat twee mensen een onderlinge eenheid gevoelen en waarmaken, dan heeft het geen zin, dat zult u met mij zijn. En dan kunnen we wel zeggen, ja, maar voor de kinderen. Hè? Maar daar zou een andere oplossing voor moeten zijn. En er zijn ook mensen die zeggen, ja, we willen wel samenleven, maar ieder blijft werken en de kinderen die moeten maar zien hoe ze aan hun trek komen. Vind ik ook niet reëel. Als je van elkaar houdt, hou je ook van datgene wat je hebt voortgebracht. En zo zijn er meer van die dingen. Moraliteit, waarom moet een mens nou toevallig alleen heteroseksueel zijn? Oprechte gevoelens en hun uitingen moeten geaccepteerd worden. Maar ze moeten niet geëtaleerd worden. Simpel. Ik noem maar een paar van die dingen. Gehoorzaamheid is noodzakelijk op het ogenblik dat je zelf niet in staat bent tot beslissen. Op het ogenblik dat je zelf kunt beslissen, moet je zelf de beslissing nemen en niet gehoorzamen. Ook weer zoiets. Of, laten we een heel leuk ding nemen. Eén heel leuk grapje, want ik moet nog meer vragen beantwoorden. Maar, u krijgt een belastingaanslag. Dan kijkt u hoeveel van de begroting volgens u weggegooid geld is. In dat geval, u zegt alles, dan betaalt u dus geen belasting. En als iedereen alleen betaalt voor datgene wat de moeite waard is. Niks. Maar laten we eerlijk zijn, u zegt niks. Er moet ook politie zijn. Er moet openbaar vervoer zijn. Er moeten bepaalde dingen verzorgd worden door de gemeenschap. Nou, dat is reëel. Maar voor oorlog, voor allerhand subsidies en dergelijke, laten de mensen dat zelf beslissen. Als jullie geld willen geven aan Polen, geef het. Maar laat de staat niet zoveel van je pikken om het weg te geven. En daar zoveel kosten voor maken dat de helft weggaat aan administratie. Begrijp je wat ik bedoel? Dat soort dingen. Goed, nou dan heb ik wel gezegd welke opvattingen dus anders zouden moeten zijn. En nu is het niet mogelijk. Want als u de belasting niet betaalt, dan wordt alles in beslag genomen en openbaar verkocht. En dan wordt u toch nog voor het tekort aansprakelijk gehouden voor zoveel jaar. Dus het werkt niet, maar dat zou mogelijk moeten zijn. Het zou de mensen dwingen om alleen uit te geven voor die dingen die iedereen inderdaad nuttig vindt.
Is het mogelijk de mensen van materiële factoren te bevrijden in geestelijk opzicht, wanneer er voldoende, min of meer gelijke luxe voor en door ieder mens wordt geproduceerd?
Wanneer het door en voor iedereen wordt geproduceerd, is het geen luxe. Want het zal alleen dan verworven worden wanneer het ook voor iedereen belangrijk is. En wat belangrijk is, is levensnoodzaak en geen luxe. Dus wanneer dat er is, wordt men dan geestelijk vrij. Ja, het ligt er maar aan wat die luxe van u of die levensbehoeften zijn. Als u denkt, ja, ik leef alleen maar goed als ik tenminste één keer per jaar op reis kan gaan naar Amerika of de Caribbean of Honolulu. Huh? Dat is helemaal lulu. Maar dat soort dingen, dat is gewoon overbodig. Dat is geen luxe die nodig is. Huh? Aan de andere kant, elektriciteit is in zekere zin een luxe. Je zou het zonder kunnen leven. Maar de mensen zijn eraan gewend. Zie dit dus als de noodzakelijke luxe die voor en door iedereen moet worden bevorderd en geproduceerd. Doet ze.
Wat staat ons mensen dit jaar te wachten waarop wij ons kunnen of moeten voorbereiden?
De mogelijkheid van een val van een derde kabinet Lubbers.
Er is gesproken over Hitler dat Hitler goede dingen heeft gedaan. Hij schafte werk door wegenaanleg, maar de achtergrond was een oorlog te beginnen. Ook wapens werden gemaakt. Het eten werd uit de geannexeerde landen geroofd. Heeft hij niet heel veel... ik kan het niet zo goed lezen. Heeft hij juist... Is deze redenering juist? En verder vind ik... zeer wijs, staat er nog bij.
Nou, als dat voor mij geldt, hartelijk bedankt zeg. Ik wist het zelf nog niet, maar een vingerwijzing in deze richting is me altijd welkom. Hitler heeft inderdaad veel goed gedaan, omdat u rekening moet houden met het ontstaan van het geheel. Dat Hitler een programma had waarbij een veroveringsoorlog, in feite een veroveringsoorlog overigens in de richting van Rusland, dus Oost-Europa wilde hij als... levensraam hebben. Dat hij die heeft voorbereid. Ja. Dus waar, als er geen twee kanten oorlog was gekomen, geen twee fronten oorlog, dan was waarschijnlijk een groot gedeelte van de ellende nu in de bezette westelijke landen achterwege gebleven. En dan hadden ze waarschijnlijk heel prettig handel kunnen drijven. Nu echter werd het van hen genomen. En naarmate men zelf minder mogelijkheden had in Duitsland, moest men om daar de zaak in stand te houden, dus zoveel mogelijk daar weghalen waar men toch niet populair was. Dat is toch duidelijk? Maar dat zijn de laatste fasen van de oorlog. Het is vanaf 1942. Alles wat daarvoor was, was niet zonder meer goed. Maar voor de meeste Duitsers was het goed. En daardoor was hun vermogen om kritiek uit te oefenen praktisch verdoofd. En toen het terugkwam, was er al een zodanig kritieke situatie ontstaan, dat uiten wat je dacht, de dood gelijk kwam. En dat heb ik, dacht ik, niet gezegd nog, maar het zal mijn voorganger dan wel verteld hebben. Maar als je daar rekening mee houdt, dan moet je inderdaad zeggen, ja, Hitler heeft vanuit het standpunt van de Duitsers van die tijd ontzettend veel goeds tot stand gebracht. Geen werkeloosheid meer. De mogelijkheid om uit te gaan, voor velen een droom geweest. Zelfs de mogelijkheid om buitenlandse reisjes te maken. Als er nu en dan. De mogelijkheid om een autootje te kopen, ook al kreeg je het niet. Een zekere luxe van leven, een zekere stabiliteit, een zekere welvaart die er niet was. Daarnaast, voor die tijd overal straatgevechten, onveiligheid. Nu waren de enigen die er nog onder te lijden hadden de Joden. Maar ja, men was toch zelf geen Jood en ze zouden wel iets kwaads gedaan hebben. En bovendien, als we nou wegkijken, wij hebben het goed. Engelsen hebben ook een uitdrukking daarvoor. I'm all right, Jack.
Hoe pas je onderwijs aan de werkelijke mogelijkheden van kinderen en geeft onderwijs kinderen voldoende ruimte zichzelf te zijn of te ontdekken?
Ik geloof niet dat het de taak van het onderwijs is om de kinderen ruimte te geven om zichzelf te zijn en te ontdekken. Dat is iets waarvoor ze in het gezin leven. Dat uit hun familie voortkomt. De school is er om hen een basiskennis te geven waarmee ze in de maatschappij dus kunnen werken, zich kunnen aanpassen. En dan geef ik graag toe dat het niet zo belangrijk is om te weten hoe Karel de Grote en Karel de Kale er hebben uitgezien, of wat Marcus Antonius ooit heeft gezegd. Maar het is wel belangrijk dat ze leren hun eigen taal goed te beheersen. Zo mogelijk één of meer andere talen redelijk te beheersen en te verstaan. Dat ze leren te rekenen. Dat ze in uw maatschappij leren hoe je met een computertje, al is het maar een eenvoudige, om kunt gaan. Dat ze leren hoe ze hun persoonlijkheid kunnen uitdrukken door hun vaardigheden bij te brengen, zowel van taal als van beeldende kunsten, tekenen, boetseren bijvoorbeeld.
En de vorm? De vorm waarin, is die belangrijk dan?
De vorm waarin is in zoverre belangrijk dat de relatie tussen onderwijzer en de onderwezene gebaseerd moet zijn enerzijds in een gezagssituatie, die echter gelijktijdig een sympathie-situatie is. Zodat de onderwijzer of onderwijzeres in feite gelijktijdig optreedt als dictator en plaatsvervangend ouder. Voldoende?
Kunt u vertellen wie Krishna was en wanneer hij leefde?
Welke Krishna bedoelt u? Er zijn er zoveel geweest. U bedoelt waarschijnlijk de legendarische Krishna. De legendarische Krishna leefde heel lang geleden, ongeveer 20.000, 25.000 jaar geleden. Hij was een krijger en aanvoerder van een trekkend gedeelte van het Atlantisch volk. In de noorden komende, door zijn kennis, was hij voor de aanwezigen waarschijnlijk een soort god. Hij kon inderdaad veel dingen presteren. En door deze prestaties heeft hij gezag verworven en macht. Maar hij deed dit bijna speels. Met een zekere welwillende genegenheid. En daardoor is hij de grondfiguur geworden van een verlosser. Die hij in feite nooit is geweest. Enkele anderen hebben nadien zijn naam aangenomen. En hebben in zijn naam bepaalde uitspraken gedaan. En hebben daarbij ook weer nieuwe legenden geschapen.
Behoort de Bhagavad Gita tot de oorspronkelijke Krishna?
Ja, je kunt wel zeggen dat het grootste gedeelte van de Veden dus meer dan 10.000 jaar teruggaat in oorsprong. En het is heel waarschijnlijk dus dat een deel van de Bhagavad inderdaad te maken heeft met, althans in symbolische vorm, met datgene wat Krishna representeerde.
Jezus zei dat we na 2000 jaar hetzelfde zouden kunnen als hij. Kunt u hier iets over zeggen?
Hoe kunt u met zo'n vraag komen? Laat ik het zo zeggen. Als dat waar zou zijn, dat hij dit zo gezegd heeft, dan heeft hij veel minder gekund dan alle gelovigen aanvaarden. Is dat duidelijk genoeg?
Want we hebben niet op de hoeveelkracht.
Ja goed, en de meeste mensen zien ze nog vliegen bovendien, maar ik denk niet dat de techniek datgene is wat Jezus bedoelde. Ik denk dat wat Jezus bedoelde was het gebruik van de innerlijke kracht om eventueel daarmee ook uiterlijke verschijnselen te veroorzaken. En wat dat betreft ziet de mensheid nog niet bepaald ver op pad. Er zijn er een paar die het beginnen te leren, zeker. Er zijn enkele ingewijden die het hier en daar aan anderen proberen te leren, dus ook zeker. Maar nou zegt, wat kunnen ze, als je ze allemaal bekijkt, dan zie je nou.
Hij zal er niet tevreden mee zijn.
Hij zal niet tevreden of ontevreden zijn. Nee. Hij heeft zijn werk gedaan. En hij is verwant met het geheel, dus ook met de mensheid. En hij werkt nog steeds in en voor die mensheid. En hij probeert tot stand te brengen in die mensheid datgene wat in hem het besef heeft gebracht, ik en de Vader zijn één. Voldoende?
Israël is door de eeuwen heen zo vaak een plaats waar veel strijd plaatsvond. Heeft dit te maken met de geografische ligging of is er een andere reden?
Israël heeft altijd met strijd te maken gehad, omdat het op een tamelijk kritiek punt lag, zowel voor handelswegen als dus voor bepaalde koninkrijken en hun behoefte om hun macht uit te breiden. Daarnaast, ik hoop niet dat iemand me kwalijk neemt, was het volk van Israël heet gebakerd. En daardoor deed het vaak dingen op een manier die voor anderen minder aanvaardbaar waren. En geloof me, als je tegen een ander zegt, ik ben beter dan jij, en die ander heeft al een hoge opinie van zichzelf, dan wil hij het graag op de proef stellen.
Kunt u zeggen wat op dit moment de kansen van Israël zijn?
Om zich te handhaven. 50-50. Maar wil men zich werkelijk handhaven, dan zal men tot een mate van zelfbeperking moeten komen en tot het begrip moeten komen dat men niet zijn oude, in feite symbolisch geworden rechten kan laten gelden tegenover anderen die eveneens hun eigen historische rechten menen te bezitten. Maar dat men door een samenwerking zeer ver kan komen. Men moet anderen als gelijke aanvaarden, ook wanneer hun belijdenis ten aanzien van dezelfde God andere vormen heeft aangenomen. Pas wanneer men beseft dat dit de juiste weg is, kan men verder gaan. Maar het jammer in Israël is dat vele van degenen die het houden van de wet en daarmee ook de heiligheid van al datgene wat in Schrift en Tora staat, ten aanzien van rechten op de buitenwereld en ten aanzien van de buitenwereld, in feite zelf niet volledig geloven in de waarheid daarvan, maar het gebruiken om zichzelf beter te voelen dan anderen, zo een door de loop der eeuwen gegroeid minderwaardigheidsbesef, in feite wegpratende. Het is begrijpelijk, maar het betekent wel een groot gevaar voor het voortbestaan van Israël.
Het ego staat er alleen maar.
Het ego is datgene wat een mens denkt in de spiegel te zien, maar nooit werkelijk ziet, omdat hij nooit naar zichzelf kijkt, daar hij veel te druk bezig is om te kijken naar de feilen van anderen.
Relaties.
Relaties bestaan tussen mensen, gemeenschappen, staten en bedrijven, en in alle gevallen komen ze op neer dat het een compromis moet zijn waaraan beide wat hebben, en wanneer het dat niet is, is het een relatie die tot uitbuiting voert, en elke relatie die tot uitbuiting voert, voert als vanzelf tot revolutie.
Beproevingen.
Datgene wat mij wordt aangedaan door de vragen mij voorgelegd.
Dutch for Health raadt vaak aan 1,5 à 2 liter zuiver water te drinken als noodzakelijk voor het lichaam.
Ongeveer 1,5 liter per dag zou inderdaad wel juist zijn. Zuiver water zou zeer begeerlijk zijn, maar het bestaat niet meer. Ik zou dus zeggen, het is niet noodzakelijk zonder meer. Het ligt namelijk ook aan de hoeveelheid vocht u afscheidt. Maar voor een goede nierfunctie is op in uw land en uw klimaat bij de gemiddelde voeding die u hier pleegt te genieten, ten minste 1 liter water of vloeistof noodzakelijk om de doorspoeling van de nieren voldoende mogelijk te maken. Voldoende?
Melk en bier mag dus ook.
Wat?
Melk en bier mag dus ook.
Voor mij wel, maar ik zou uitkijken. Te veel melk en je begint te mouwen. En te veel bier en je begint te lallen. Dus laten
ik
we...
Ik wil een litertje.
Achter bestaat een oude spreuk die waarschijnlijk nog wel wordt. In de hemel is geen bier, dus drinken we het hier.
Werd er na het wegvallen van Hitler in de oorlog voor hem een dubbelganger gebruikt?
Hitler heeft altijd van enkele dubbelgangers gebruik gemaakt. Zoals andere staatslieden, Stalin bijvoorbeeld had er zelfs 17. Maar bij Hitler kunnen wij dus zeggen dat degene die stierf inderdaad niet de Führer was, maar zijn dubbel. Eva Braun werd opgeofferd om het waarschijnlijk te maken. Dat wil niet zeggen dat hij het heeft overleefd. Ongetwijfeld is hij nu bezig om alles uit te sorteren. Ja. Want bedenkt dat hij een aardige administratie moet nalopen voordat hij een klein beetje vrede met zichzelf kan hebben. Maar ieder het zijn.
Wat zijn de positieve waarden van de werking van psilocybine, staat er geloof ik?
Ja, u bedoelt het roesverwekkende middel. Het is in feite zo dat het in geringe doses gebruikt zowel voor het lichaam goed kan zijn, als ook voor een helderder geest en zelfs visionaire belevingen. Maar je moet er heel erg voorzichtig mee zijn. In te grote hoeveelheden gebruikt, brengt het namelijk niet beheerste uittrainingen tot stand, die afhankelijk van uw eigen geestelijke instelling allerhand onaangename gevolgen kunnen hebben.
Wat is te veel? Wat is te weinig? Hoeveel?
Dat moet per persoon worden uitgekeken. Dat kan niet algemeen worden gezegd. Maar het is een kwestie van milligrammen, geloof me dat.
De entiteit Emmanuel, die op dit moment gechanneld wordt, kunt u daar iets van vertellen? En wat vindt u überhaupt van het fenomeen channeling?
Ik blijf graag vriendelijk. Maar laat me het zo zeggen. Op het ogenblik dat een persoonlijkheid uit de geest of anderszins probeert om met zijn krachten een gelijkschakeling te bereiken van mensen, geloof ik dat dit verkeerd is.
Graag iets over het hemelrijk in ieder van ons.
De hemel in jezelf is de droom van het absolute licht, de absolute eenheid, waarin je jezelf vergeet in een vreugde die je wel ervaart, maar niet meer omschrijft. En soms bereik je die hemel voor een kort ogenblik, maar je moet altijd terug naar de wereld. En dan blijf je hunkeren naar datgene waarvan je denkt dat het buiten je bestaat, terwijl je het in je draagt.
Wat zullen Russische geleerden in 2020 aantreffen op Mars? Iets van een resten van een beschaving?
Wanneer ze er komen, zullen ze inderdaad resten aantreffen van een cultuur. Beschaving, ik gebruik dat woord niet graag. Want beschaving, dat heeft het idee van beter zijn. Ik zou zeggen, cultuur is beter, omdat dit ook alle kul omvat. Maar dat is inderdaad mogelijk. Of de Russen er echt in 2020 al zullen zijn, ik denk dat ze het op z'n 31ste zullen doen, dat het waarschijnlijk 30 jaar later wordt.
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Ja, we moeten aan de tijd denken. Ja, wat gaan we doen? Moeten we nog een schoon woord proberen? Of moeten we wat anders proberen? Zeg het maar.
Ja.
Ja, tegen het andere of het schone woord? Het
schone woord.
Het schone woord, nou ja, vooruit. Ik zit er nou niet meer verplicht aan vast. Maar ik gun het u van harte. Als u het niet mooi vindt, gun ik het u nog van harte.
Geef ik het terug.
Maar het... Arabisch. Het eerste begrip hebben we al overgegeven.
Bruiloft.
Ja. Bruiloft.
Paddenstoel.
Bruiloft.
Paddenstoel. Computer.
Overgang, computer. En nou ja, die paddenstoel laten we er maar bij. Voor slotverrekening. Als uit de paddenstoel de droom moet komen, waarin we zonder schromen de werkelijkheid herkennen en innerlijke wijsheid vinden, dan, beste vrienden, kunnen wij wel beter gaan en zoeken naar een ander, ruimer voor het bestaan. Maar als wij zoeken naar de werkelijkheden en uit de werkelijkheid ons eigen wegen gaan, dan zullen wij soms voor een slot gaan treden waarvan geen poorten openstaan. En dan benard wordt vaak vermeden om aan te vallen en te zoeken in alle gaten, alle hoeken, tot we eindelijk vinden de ene deur waardoor wij kunnen gaan. Maar dan eerst bleek de sleur van het bestaan en vinden wij een werkelijkheid waarin wij plotseling eigen tijd en zijn versmolten zien met al wat was en al wat komen gaat en voor een ogenblik in het ik de eeuwigheid ontstaat. En een zoeken naar werkelijkheid. Of zoeken wij naar het bestaan. Laat ons maar rustig wegen gaan die in onszelf getekend zijn. Want in ons ligt het masterplan. De werkelijkheid van het heel bestaan door alle tijd, waardoor wij ook nu voortgeleid tot juist bewustzijn gaan. Waar het al te samen vloeit, waarin het ik, het weten groeit, dat onomschrijfbaar voort bestaat en steeds ons meer beleven laat, begrijpend wat er rond ons leeft en voelend hoe het ik dat streeft in feite slechts gestalte geeft aan al wat rond dat ik bestaat. Dan, vrienden, vinden wij de kracht die het al beseffen laat. En uit het al besef, het gaan ook tot de eeuwigheid in het slot in ons begraven, vinden wij een bron van kracht, waaraan we steeds ons laven, die uit ons springt met vonkenwerk, een vuurwerk van het leven. En rond ons zo een sfeer steeds schept van het onbeperkte geven, waarin men zelf wordt adept verbonden met het al en toch zichzelf blijven zal om zo weer zin te geven aan nadruk door een ik bepaald in het menselijke leven. Zo, daar heb ik netjes mee gedaan. Ik heb een paar woorden buiten de spraak gelaten, dat weet ik wel. Maar ik vond het zo'n hutspot. Ik denk, laat ik er nou maar eens een keer een klapstuk van maken. Zo, vrienden. En dan was het dan. Bedankt voor de aandacht. Ik hoop dat ik u niet te veel teleurgesteld heb. Ik ben met de vraagbeantwoording tamelijk vlot geweest. En zo eerlijk mogelijk. Ik kon niet alle dingen natrekken. Verbindingen zijn tegenwoordig iets beperkter. Misschien hebt u dat gemerkt. Maar altijd denk zelf. Ervaar zelf, controleer wat je hoort in jezelf en rond jezelf. En vind jezelf een waarheid die je kunt leven. Want dat is de enige werkelijkheid waar het om gaat, vrienden. Goedenavond.
Goedenavond. Bijeenkomst is op 11 oktober ook weer hier. U kunt hier gerust nog wat blijven als u wilt. U kunt ook nog wat frisdrank nemen. We hebben nog gehoopt dat u de eerstvolgende metro gaat over een minuut. Die haalt u niet, maar over 15 minuten gaat er weer een.
Over 15 minuten gaat er een. Is 10 minuten lopen maximaal.
Ja, dus hooguit 5 minuten. Als je doorloopt 5 minuten, ben je 5 minuten weer de metro.
Nou, dan blijven we 5 minuten.
Ja, dan kan je gewoon steeds blijven zitten. Wil je nog iets drinken?
Nee,
hier.
Nee.
Thank you.